Zo, en de mensen die de voorbije weken het toneelstuk hebben gezien, die hebben reeds gehoord dat deze melodie veelvuldig te horen was en eigenlijk het ganse stuk omkaderde. In die sfeer ging het stuk de eter of de lucht in en vandaag de eter in. Want inderdaad, bij ons hier in de studio een heleboel mensen eigenlijk wel van het toneelgezelschap Het Mereltje. Te veel eigenlijk om stuk voor stuk met die mensen kennis te maken. Ik zeg dan maar in het algemeen welkom hier in de studio. En we gaan met jullie even nader ingaan op het spelen van zo'n toneelstuk. En over alles wat daarmee te maken heeft en erbij komt kijken. Want er is veel werk op of voor het scherm, maar ook veel achter het scherm. En dan nu hebben we dan een eerste persoon reeds hier op het gestoelte voor de microfoon. Dat is dan mevrouw Chris Martens. Welkom mevrouw en ja, misschien zullen we kunnen beginnen met het begin. Een stuk dat gespeeld wordt, daar gaat heel wat aan vooraf. En een van de eerste punten, dat is denk ik toch wel de keuze van het stuk. Hoe komt zo'n keuze nu tot stand? Waarom speel je nu precies het stuk Ik ben er en blijf er?
Inderdaad, dat is heel juist. Ik lees maanden reeds vooraf een 15-tal stukken. Nagelang die stukken kijk ik dus naar de bezetting van de personages, het decor. En dan elimineer ik stilaan. Tot slotte kom ik dan tot een 3-tal stukken die ik dan voorleg aan de medespelers en aan de regisseur uiteraard, die dan uiteindelijk beslist welk stuk het zou worden.
En het is de regisseur die dan eigenlijk de doorslag geeft?
Het is de regisseur die uiteindelijk beslist wie wat gaat spelen.
Ja, de micro's gaan aan het piepen. Je moet wel iets dichter bij de micro spreken, zodat ik het volume iets kan verminderen.
Ja, u leest dus een 15-tal stukken. Daar kruipt allicht veel arbeid in.
Ja, dat is, dat gaat over een 3-tal weken dan, dat ik dat lees. Uh-huh. En meestal allemaal comedies. Ja.
Personages, ja, in rollen. Je weet eigenlijk wel op voorhand, denk ik, wie er het komend speeljaar eigenlijk zal van de partij zijn.
Ja,
en dan ga je op die mensen eigenlijk het stuk een beetje afstemmen.
Ja, naargelang ik het stuk lees, zie ik dus inderdaad reeds bepaalde personages naar voren komen bij mijn medespelers. Maar in feite is het toch uiteindelijk de regisseur die beslist wie welke rol gaat spelen. Mm-hmm.
En die toneelstukken, hoe krijg je die in handen? Kun je dat zomaar in bibliotheken of boekhandels krijgen?
Nee,
of,
daar bestaat een speciale bibliotheek voor in Antwerpen, dat is Almo, die dat ter beschikking stelt gedurende 3 weken. En die we dan achteraf terug opsturen. Of nagelang we een stuk gekozen hebben, ja of nee, krijgen we dan de aantal boeken terug.
Mm-hmm. Goed, en ik zie dat Jan nog altijd druk doende is om de micro's hier het zwijgen op te leggen.
Inderdaad, wel abnormaal deze week. Ben ik nog nooit tegengekomen. Of anders het wel niet luider dan normaal. Ik stel vast dat we eerst, voor dat we eens een plaat gaan draaien.
En dan piepen wij verder.
Gaan bekijken. Ja, we gaan de poging doen om het gesprek verder te zetten. De micro's die gaan terug aan het piepen, Patrick, ja.
Goed, ja. Nu, dat is dan het stuk. Dat stuk is dan gekozen. En ja, dan begint het eigenlijk, het grote werk. Eens dat dan werkelijk de titel is vastgelegd, dan moeten de mensen allicht opgetrommeld worden om dan over het stuk zelf even, om dat alles eens nader te bekijken en om dan ook te starten allicht met de repetities. Of is dat dan nog te vroeg?
Wel, eigenlijk moet het stuk dan wel eens heel grondig gelezen worden en zelfs meer dan 1 keer. En terwijl dat er dan gelezen wordt, wordt er aan die tekst geschaafd, want dat is wel nodig. Het zijn dikwijls Franse stukken die vertaald werden in een soms gebrekkig Nederlands. En terwijl dat we lezen dus, wordt die tekst bijgewerkt. En eigenlijk moet dat heel grondig gebeuren. En pas daarna, na de lezingen, kunnen we dan eigenlijk aan repeteren beginnen.
En voor dit stuk nu, wanneer zijn jullie echt begonnen met repeteren?
Wel, met repeteren zijn we in het begin van januari al begonnen. Mm-hmm. En dat groeit dan natuurlijk. Hè. In het begin wordt er zowaar een beetje aangemodderd, zou ik durven zeggen. Maar stilletjes aan wordt dat dan wat serieuzer. Alhoewel, het gaat er steeds gemoedelijk aan toe op de repetities. Dat is een feit.
En in het begin gaat dat wellicht ook nog met het boek in de hand eigenlijk.
Ja.
Of ken je die tekst al vooraleer dat je werkelijk op de planken komt?
Nee, dat gaat wel een hele periode met het boek in de hand. Dat is een feit. En dat is misschien dan ook wel een rem op het spelen zelf.
Ik geloof dat wij een kort fragmentje hebben.
Ja, inderdaad. Dus we gaan luisteren naar een fragment dus van de repetitie zelf. En terwijl gaan we nog iets sleutelen aan die micro's.
Kom. Allee, nu!
Ik
kom van beneden, zeg maar. Hij kan alvast de hulp van onder. Ja?
Ja.
Nee,
hier, zijn nog 25 seconden.
Ja, 25. Na 25 seconden ben je hier. Ben net naar binnen gekomen. Hier, daar staat. Zijn mee?
Ja.
Hou ze dan.
Jij moet op de stoel zitten, hè? Je zit nog niet op de stoel, hè? Nee, maar...
Zeg, meneer, aan hoe ben je? Alleen, enfin, wie bent u? Ja. Enfin,
meneer, wie bent u? Dus jij bent... Jij bent... Nou, enfin! Dat zeg ik.
Maar
enfin,
meneer, wie bent u?
Zeg, zeg! Ben je nou hek geworden? En hij met zijn lange benen, ik daarachter, te gekke kappen kan achter een auto in.
Wat? U hier?
Wat is me dat voor een vrouw? Oh. Ah, excuseer. Ik kan geen benade meer. En zij installeert zich ook.
Maar u gaat nogthans beloofd van.
Ja. Ik kan het goed zeggen. Maar mijn chef wilde er niks van horen.
Natuurlijk niet. Ah! Meneer is dus...
Ah, excuseer. Natuurlijk, ja, maar die loopt net klaar. Maar dat is wat. Mijn chef wilde er niks van horen toen ik hem zei, allee, eruit, duw op de starter, terug naar Parijs. Ik had hem goed uit te leggen dat ik u de tijd moest slaan.
Niet graag, laat hem eruit hebben spreken.
En hij werd er niks van horen.
Natuurlijk niet. Meneer is dus...
Excuse. Mijn echtgenoot. Mijn verloofde. Huh?
Tante, ik...
Wat heeft u gezegd?
De waarheid. De harde waarheid.
De verbluffende waarheid. Een tiental jaren geleden ben ik mijn hand af met al mijn papieren erin kwijtgeraakt. En de eerste, de beste straatmeid, die heeft mijn papieren gebruikt om onder mijn naam met u neef te trouwen. Wat?
Wel ja, tante. Ik was wel verplicht, mevrouw, van alles op de hoogte te brengen.
Maar... Die ellende.
Nee, dat is wanneer ik zeg dat je belang in de hut moet staan.
Stel het?
Moet je wat je mag. Nog
ook niet. Bedraai je. Wanneer ik u zei dat ik belangrijk bezoek ontvangen heb.
Oh, de ellende. Heula, zeg het. U niet, die ander. Ah, daar raak ik mee akkoord. Dat was nogal veel gratis. Hoho, mijn papieren. Uw juwelen en de 800.000 piek. U weet, heb je haar dat verteld?
Wel ja, ik was wel verplicht van mevrouw van alles op de hoogte te brengen.
En ik heb bij de chef alles verteld.
En dat maakt al allemaal op de hoogte zijn.
Maar dat maakt dat we toch allemaal eerlijk in de put zitten.
Dat we in de put zitten, ja. Maar het zal niet gemakkelijk zijn om het gebied weer uit te vragen.
Ik heb het u gedacht in dat hij zenuwachtig werd. Ongeduldig liever. Maar voor mij is dat weer bevrijd.
Zijn eminentie, de kardinaal van Trabone.
Dat al de heiligen uit de hemels mogen bijstaan. Maar madame, dat gaat u stand vol zitten?
Mijn beste vriendin, wat een vreugde u terug te zien.
Ja, meneer, we zijn met alle kinderen voerbaar.
Hé,
wat is dat?
Wacht,
wacht.
Ik heb het niet, wacht.
Zijn eminentie, de kardinaal van Tramone.
Dat alle heren uit de hemels mogen bijstaan. Maar madame, dat gaat die stapval zijn.
Zo, en dat was een stukje accordeonmuziek. En tussen het gepiep en het gekraak door zijn we daarnet pardoes zomaar in de uitzending beland. Maar we hebben de heer die aan het woord was nog niet voorgesteld. Dat was meneer Roland de Lille. En met hem zouden we graag nog even doorgaan omtrent deze repetities. Hoe lang duurt dat dan werkelijk als je zo'n keer een week bekijkt, die repetities? Gaat dat iedere dag door, s'avonds, of is dat...
Nee, dat groeit geleidelijk. In het begin is dat één keer per week en na een tijdje wordt dat dan twee keer per week. En op het einde wordt dat dan heel dikwijls per week.
Misschien interessant voor de lieve echtgenotes dat die weten hoe lang zij hun echtgenoten moeten missen als zij ooit aan toneel gaan doen. Of komen die mee?
Ja, maar wij hebben allemaal ten eerste zeer begrijpende echtgenoten en echtgenotes. En ten tweede zijn er ook wel enkele die achter de schermen gelukkig meehelpen.
Wij hebben daarnet nu zo'n fragment van een repetitie gehoord. Wij zijn dan dus geweest toen het toneelstuk nog in zijn kinderschoentjes stond. Die aanwijzingen van de regisseur, moet dat op de voet gevolgd worden of is daar ook een samenspraak mee mogelijk?
Ja, kijk, die aanwijzingen zijn natuurlijk zeer belangrijk, hè. En die moeten in feite ja, op de voet gevolgd worden. Want als iedereen maar een beetje op zijn eigen regisseurtje speelt, dan gaat het niet natuurlijk. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen ideeën.
Ja goed, het is misschien ook wel interessant om even een korte situering te geven wat de inhoud betreft van het stuk. We hebben daarnet al een fragment gehoord uit de repetitie. En straks gaan we luisteren naar het fragment dus van het werkelijke stuk. Maar misschien eerst een korte situering qua inhoud.
Wel ja, het verhaal speelt zich af in een Frans kasteel bij de adellijke familie de Montfermeil, waar mevrouw de gravin de Montfermeil werkelijk de hoge scepter zwaait. Haar neef woont daar ook, haar neef die baron de Montfermeil is. En daar woont ook nog Gisèle, de gezelschapsdame van mevrouw, en het kamermeisje Lucie en de butler Patrice. En die hebben alles in gereedheid gebracht omdat er belangrijk bezoek verwacht wordt, namelijk de kardinaal van Tramoni. Ja. Maar juist voor de kardinaal binnenkomt, stormen daar twee onverwachte gasten bij, namelijk Antoinette en haar verloofde Jeff. Die zetten daar heel de boel op stelten en zo begint werkelijk de intriges en al door die komst van die twee onverwachte gasten, die toevallig ook de kardinaal daar ontmoeten. En die meent in Antoinette de barones te herkennen. En zo zit er alles op en gaat de boel maar aan het draaien.
Goed, vooraleer we naar dat fragment gaan luisteren, misschien nog een andere vraag. Jullie hebben wel duidelijk gekozen voor een ander stuk in vergelijking met de overige Maldegemse toneelgezelschappen. Als we het, dus andere toneelgezelschappen bekijken, zijn dat meestal dolle kluchten die zij brengen. Billenkletsers, om het klassiek te noemen. Bij jullie zat er toch iets meer in, geloof ik, hè?
Ja, bij ons was het geen ras-echte kolder. Wij hadden in samenspraak iets anders gewild en gezocht naar wel een komedie, maar waar eerder de fijne humor en vooral het samenspel, de dialogen, het komisch effect zouden bezorgen.
En denkt u dat het Maldegemse publiek rijp is voor iets meer dan dat?
Dat denk ik wel. We hebben vorig jaar ook geprobeerd om werkelijk geen kolder te brengen, maar ook iets met fijne humor en zo meer. En dat was vorig jaar geslaagd en we hebben het er terug op gewaagd. En ik hoop wel dat het Maldegems publiek dit jaar ook bevallen is.
Goed, misschien een vraag aan Marco van Hubert. Is het Maldegems publiek ook al rijp voor tragedie, dus voor een iets anders dan dolle klucht?
Ik vermoed dus dat de tekstzoekster en degene dus die naar een nieuw stuk zal zoeken, daar hoogstwaarschijnlijk ook rekening mee zal houden. Ik vermoed dus dat het Maldegems publiek nu wel een klein beetje te veel krijgt van het goede. Dus te zeggen, dus ieder gezelschap die is met een klucht naar voren gekomen. Beginnende gezelschappen doen dat graag, dat speelt gemakkelijk. Dat regisseert ook gemakkelijk, dat geeft ook bij het publiek inslag. Maar ik denk dus dat het na het derde jaar Mereltje is, de tijd rijp is om eens over te stappen van de kolder van de billenkletsers naar een meer serieus stuk. Naar een stuk met meer inhoud. Misschien een thriller. Waarom geen psychologisch stuk?
Vreest u niet dat er zo langzaam maar zeker in Maldegem van een zekere toneelmoeheid zal sprake zijn?
Ik denk het niet. Vooral als we toe zijn aan diversificatie. Als een ene groep echt dus een toneel speelt met inhoud. Dat een andere dan bij de klucht blijft. Dat is interessant en dat bevordert ook wel de kijklust van de mensen.
Daarover gaan we het straks nog hebben, Mark, over dus de mogelijkheden die we hier in Maldegem hebben om tot ergens een samenwerking te komen. Daarover straks nog meer. Maar jij zegt daarnet, een komedie, ja, de toneelgezelschappen spelen dat graag, dat is gemakkelijk. Maar als ik toneel zou spelen, dan zou ik dat verdomd moeilijk vinden. Want als ik iets zeg dat bestemd is, dus bedoeld is om de mensen aan het lachen te brengen, dan moeten zij ook lachen. En als ze dat niet doen, dan weet ik dat ik de mist inga. Terwijl als ik een tragedie zou brengen, dan moet er niet gelachen worden. De mensen kunnen er dan nog van denken wat ze willen. Je ziet niet direct of je succes hebt, ja dan nee. Met de komedie heb je direct die barometer uit de zaal. Is dat geen zeer gevaarlijk en, laten we zeggen, ja, een moeilijk moment? Gaan ze lachen of gaan ze niet lachen?
Wel, het is juist dat gemakkelijk spelen is, dat u onmiddellijk reactie hebt van het publiek. Bij een thriller is dat niet zo. Hè? Men moet spelen op gevoel, gevoelsladingen vanuit de zaal, vanuit uw eigen persoon. Achteraf komt men dus tot een plot, dus tot een einde, tot een suspense dus. Maar dat moet geleidelijk aangebouwd worden. Met een klucht, ten andere, gaat dat veel gemakkelijker. Hè? Er zitten enkele gags in. Men laat het publiek lachen. Men trekt snoeten. Men valt al eens. En onmiddellijk heb je contact met het publiek. En dat is gemakkelijk spelen.
Mm-hmm. Ik denk dat we terug toe zijn aan het tweede fragment. En daar gaan we een klein stukje terug laten horen.
Dat is dus dan de gekuiste versie. Ja. Dus, zoals zij dus werkelijk gespeeld werd. Oké, we zijn benieuwd.
Ik denk toch wel dat u hier niet kunt blijven. Maar ik zie helemaal niet en waarom.
Werkelijk niet, zeg.
Omdat we hier gedurende 3 dagen een voornaam personage ontvangen. Maar constant, ik heb voortdurend voorname personages en mijn restaurant bij de hallen. Een restaurant bij de hallen? Maar dat heeft er absoluut niet mee te maken. Het betreft Monseigneur de Tremone.
Monseigneur de Tremone.
Gisteren had ik wel Fernandel, maar Simone. En die zijn zeker wel belangrijker dan die de senioren zeven. Het is verschrikkelijk, u bent. Laat ze weggaan.
Drijf haar alsjeblieft niet tot het uiterste. In ons eigen belang. In het dorp is een goede herberg. Kijk, ga hinder logeren. En kom over 2-3 dagen terug om de conversatie te hervatten.
Een uitstekend idee. Kom over 3 dagen terug. Allemaal door de handen te laten ontvangen, zeker. Nee, ik ben hier en ik blijf hier.
Zijne eminentie, de kardinaal van Tramone.
Dat alle heiligen uit de hemel ons mogen bijstaan. Maar dat gaat die stad vol zitten, hè?
Mijn beste vrienden, wat een vreugde u terug te zien.
Eminentie, wat een eer voor ons huis. Is dat die met zijn neus?
Natuurlijk.
Wij staat er toch beter aan dan hier weg te gaan.
Mijn beste Hubert, wat voel ik me gelukkig u weer te kunnen ontmoeten.
Eminentie.
En hier is de behaag van de barones.
Mevrouw, u komt dus pas terug uit Zwitserland. De gravin liet nooit in naam enige nieuws over u mede te delen. Wat voel ik me vereerd eindelijk met u te kunnen kennismaken.
Uwe hoogheid.
dat is wel een beetje te veel.
Alleen meneer Pastoor.
Dat is dan ook weer een beetje te weinig.
Tet van de emotie.
Ja, dat begrijp ik ook. Ik ben erg ontroerd. Maar ik wil dat mijn aanwezigheid hier niets verandert. Ik wil dat gedurende mijn verblijf in dit huis het leven zou doorgaan in rust, in vrede, in kalmte en harmonie, zoals het heel zeker verdient voor mijn aankomst.
Eminentie, men kan u hier ook niets verbergen.
Zo, en terwijl onze toneelspelers hier hun stuk aan het opvoeren zijn, daar lijkt het bijna op, het gaat er inderdaad zeer luchtig aan toe. Dan hebben wij nu weer iemand anders hier voor de microfoon, want u weet, luisteraars, aan toneelspelers vandaag geen gebrek in deze bomvolle studio. Goed, mevrouw, dan komen wij aan de opvoering zelf, hè. Dus mag ik zeggen, hè.
Ja.
Goed, want nu de spelers die staan achter de coulissen, hè.
En dan zijn natuurlijk onze grote verwachtingen. Ja.
Het volk komt geleidelijk aan binnen. Ja. Af en toe is door het gordijn piepen, heb ik opgemerkt.
Dat doen we zeker, hoor. En dan horen alsof... Nou, op een bepaald moment raak je de repetitie zodanig beu, dat je zegt, nou geef ik het op. En dan sta je op de scène en dan zie je al die mensen met verwonderde blikken kijken naar jou. En dan raak je ook wel eens van de wijs. En zodanig dat je ziet die ogen heel gericht. En dan weet je op een bepaald moment niet meer wat je moet zeggen. Sta je te staren naar de collega's of liever naar de medespelers, die willen het jou inbrengen. Maar dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. Of het is dat je dan eigenlijk iemand hebt die een schouderklopje heeft of één bepaald woord zegt. En dan raak je weer bovenop.
Ja, ja.
Dan zie je wel die ogen van het publiek van, moet dat nu zo? Of zou ze nou iets gaan zeggen? Of,
Is het ook niet zo dat er wel veel fouten gebeuren die nooit opvallen voor het publiek?
Dat wel, ja, want er zijn soms hele stukken tekst die verloren gaan. Maar als het publiek nou niet precies weet wat er moet gezegd worden, valt dat helemaal niet op.
Het moet dan ook wel zeer moeilijk zijn voor de speler die naar jou dan komt, om dan terug aan te pikken, zodat hij weer in goede banen komt.
Ja, dat is natuurlijk, dat is nou precies toneelspelen, zoals u gezegd wordt links van mij. Als je dan medespelers hebt die heel goed kunnen improviseren, is dat wel leuk. En dan raak je zo weer bovenop. Eén woordje vergeten en de ander speelt in. En dan gaat alles weer vanzelf. Dat is het plezierige van toneelspelen, dat er af en toe geïmproviseerd kan worden. Dan krijgt de regisseur, die staat dan wel met kwade blik achter het doek te staren. Van wat is ze daar nou weer aan het zeggen? Of met handgebaren. Maar,
bestaat het gevaar niet dat zodanig geïmproviseerd wordt, dat je uiteindelijk praktisch de...
Bij ons is dat nog niet gebeurd, maar dat zou eventueel wel kunnen. Ik hou heel veel van improviseren.
Ja, ja.
En dus dan krijg je wel de kans van... nou heeft hij helemaal iets anders gezegd. Wat, ja, ja.
Kun je
wat
zo een paar improvisaties verklappen nu? De mensen die het stuk gezien hebben. Waar ben je dan werkelijk scheef gegaan?
Ik ben heel recht gegaan dit jaar. Ik noem één ding en dat was wel ergens een foutje door het materiaal. Ik had dus mijn knapzak meegebracht op de scène. En ik moest alles heel zorgvuldig kunnen uithalen. Maar ik had ook op de Maldenhems gezegd een aspuknus mee. En die zat helemaal dwars in die bak. Zodanig dat ik alles heb er moeten uitgooien. De zogezegde truffels die gingen over het tapijt rollen. Hebben we dan nadien smakelijk met pluisjes en al, maar toch maar opgegeten.
Het was niet te merken.
Het was niet te merken, nee, dat mag ook niet. In toneel moet je dus volledig in je rol inspelen. En als er een paar anekdotes... Ja, op een bepaald moment staan we wel op iemand te wachten. En die staat dan achter de scène op een bepaald woord te staren. En dat zal ik maar aan Mark overlaten om dat dus helemaal keurig uit te leggen.
Maar kijk, het is zo, op scène staat de barones en Hubert, de kardinaal te praten. En op een bepaald moment moet Hubert inspringen. En Hubert had dat zo voorbereid dat hij op het moment dat hij tweemaal ongelukkig hoort, dat hij op scène moet komen. Uh-huh. Hij had dat in zijn hoofd geprent, dat was vast en zeker. Hij had zijn boek aan de kant gelegd en hij wachtte op de tweede ongelukkige. Het eerste ongelukkige viel en het tweede kwam niet. En hij had zich zo geconcentreerd dat hij maar stond te wachten totdat, gelukkig, de kardinaal het geval doorhad en een improvisatie weer maakte, zodanig dat hij mijn acteursnaam kon zeggen, Hubert. En dan werd ergens iets wakker in mij en vloog ik op scène.
Het is dus niet zoals bij de repetitie, want we hebben hem daar ook hier in de uitzending heel luid ju horen roepen. Zo gebeurt het niet.
Nee, zo gebeurt het niet. Wat Magda dat juist zei van improvisatie en inspelen op momenten. Wel, dat was een moment dus waarop de twee spelers die op scène staan, voor het publiek, een dergelijke situatie moeten opvangen. Dat heeft Guido in dit geval heel goed gedaan. Hij heeft luid mijn naam geroepen, Hubert. Hè? En dat was voor mij het teken dat ik op moest. Kijk, dat zijn zo van die dingen die gebeuren. Men wacht op een woord, hè? Op een tweede woord, en dat komt niet. Dan moet men ergens een hint hebben om in te springen. Want dat is wat men noemt de blackout. Mm-hmm. Dat is het meest gevreesde feit van een acteur die op scène staat. Hij weet dat hij zijn tekst van buiten kent, rats van buiten. Men heeft repetities gedaan en hij weet het. Hij is vast van overtuigd, hij kent zijn tekst. Maar hij komt op scène en ineens weet hij niks niet meer. Niks niet meer.
Zoals een leerling die naar een examen gaat.
Ja. Inderdaad. Dan zijn daar de souffleurs, dus die insteken. De hele zaal hoort het, maar de acteur in kwestie hoort niks. Zijn tegenspelers fluisteren hem zijn repliek in, want het is ook zo.
Het is meer met gebaren.
Het is meer met gebaren. Het is ook zo dat uw tegenspeler ook uw repliek kent. Ik kan u op de weg helpen, maar zelfs dat hoort of ziet men niet.
Misschien een bijkomstig of bijkomende moeilijkheid die jullie hadden was dat het stuk in het ABN gespeeld werd. Dus niet in een dialect.
Ik denk niet dat voor ons een probleem is.
Nee, dat was geen moeilijkheid, nee.
Omdat wij wel gewend zijn om, we zijn praktisch allemaal leerkrachten, we zijn gewend om voor een klas een stukje toneel op te voeren. Want dat is mij in de tijd gezegd. Magda, alstublieft, doe alsof dat je op theater staat en maak er een beetje meer gebaren en een beetje meer beweging rond. Dus als je les geeft, dan speel je ook een stukje toneel en dat is voor ons dus wel ergens het gemak.
Dus jullie hadden daar geen moeilijkheden mee,
nee.
Maar het publiek dan?
Nee,
daar geen moeilijkheden
ik
mee.
Dacht het niet. In het begin kwam dat wel een beetje vreemd over, omdat ze het niet gewoon zijn. In Maldegem zijn praktisch allemaal dialecten die gesproken worden. Maar ik denk dat er toch wel heel... De kardinaal die moet zo nodig even. Ik dacht dat het voor ons in tegendeel heel makkelijk was. Want er zijn leerkrachten van verschillende gemeentes. Met verschillende dialecten. En dat zou wel moeilijk overkomen. Ja. Omdat we misschien elkaar zelf niet zouden
begrijpen. Het stuk was eigenlijk niet geschikt om in dialect te spelen. Hè?
Nee, maar we hadden dat vorig jaar al gehoord. Dat bijzonder goed meeviel, dat ABN. Want ik had dan ook reacties gevraagd. Ja, wat gaat dat zijn in het ABN? En toen nadien de reacties waren. Oh, prima. Dat is heel goed meegevallen. We verstaan alles heel goed. Hè? We hebben het eigenlijk niet nodig om het komisch te maken. Moet er eigenlijk geen Maldegems gesproken worden of Brugs of een ander dialect?
Het is ook een klein beetje het sensibiliseren van het Maldegems toneelpubliek.
Ja. Goed, ja. Ik denk dat we kunnen luisteren naar het laatste fragment. Het wordt een beetje een collage van een heel deel van fragmenten. En zij geven zo ongeveer een klein beetje stuk terug.
De hemelse woede stapt zich uit over dit huis. En dat alles door jouw schuld. Omdat jij bezeten bent door de duivel des vlees.
De duivel des vlees! Die is goed! Eén keer in 10 jaar!
Ik beveel je met die hekheid op te houden. Hoor je mij?
Ja, tante.
En binnen 10 minuten wil ik je hier terugzien. Met een ander kostuum en een ander gezicht.
Oh, oh, die conventies, hè. Oh, de paus. Oh, de vrouwen. Oh, mijn
tante. Oh. Mag afwaar, wie bent u?
Ik ben uw vrouw.
Mijn vrouw? Wat een grap. Wat een kostelijke grap.
Maar dat is helemaal geen grap. Ben ik u 50% voor de wet? Een wederhoud? Nee. Bekijk me niet met zo'n olie uit je kop zullen vallen. Zeg me liever, u bent toch getrouwd?
Ja.
En, hoe heet ze?
Dat gaat u niks aan.
Ik zal ze zeggen. Ze heet Antoinette Mercier.
Ja, werkelijk. Maar ik zie niet in waarvoor u...
Maar ik zie dat wel in, mijn beste. Want Antoinette Mercier, dat ben ik.
Is dat uw naam?
Zeker? Ik heb er nooit een andere gehad.
Maar verdomme toch, waarom wilde hij niet dat ze scheiden?
Dat ze scheiden?
Kijk, tante, we komen er weer op terug.
Nooit!
Nooit?
Nooit? Maar, hoe wilt u dan dat wij trouwen, hij en ik? Zolang wij getrouwd blijven, hij en ik. Zolang ik leef, zal mijn neef niet scheiden.
En hij beeldt u in dat wij gaan wachten totdat gij verpiet om onze eerste huwelijksdag te hebben zeker.
Ha! Mijn koppenhaas zit in. Hij is in staat voor 100 jaar geworden. Al was het alleen voor ons te pesten. Mijn arme zegt tegen die tijd dat hij een lange witte baard. En we zullen er een knoop moeten neerleggen om in dat huwelijksbed te kruipen. Nu is het genoeg. Deze vlucht heeft lang genoeg geduurd.
Ja, we zouden toch moeten naar een oplossing zoeken.
Zeker, zeker. Ik zal overleggen. Maar voor het ogenblik houden we hiermee op. Ik zal later laten weten wat ik beslist heb. Oh, nee.
Tante.
Nou ja, precies. Ze hoort ons buiten gelijk een beetje veiligheid.
Een momentje. Het is hier nog niet gebeurd.
Ach, open.
Alsjeblieft.
Tot hiertoe, mijn beste baron, heb ik alles gedaan om de zaak in de remmering te schikken. Vooral omdat ik u nogal sympathiek vond. Maar die daar, dat is een echte heks.
Oh,
zo'n schotsen. En nog een beetje grof gebekt op de kop toe.
Alsjeblieft, ik bid u.
Ah, nee. Ze willen het hier. Waar ze dan het hier hebben.
Oh, nee, dat was, zo kan ik u zien.
Oh, nee! Nee, ik kom niet toe
aan de schap en kom er niet meer uit.
Nou, we gaan er toe. Werk u wil.
Bravo.
Maar we zullen dan heen gaan. Want ik installeer me u.
Dat is gesproken, zie.
Maar dat is onzin. Dat is bezetting.
Oh.
En ik verlaat het kasteel de dag dat u zult toegeven. Maar ik laat de rijksvacht halen. Mijn haalt dan. Ten slotte riskeer ik niets, want ik ben hier thuis.
Dat is juist. Zolang dat zij niet willen schijnen, zij heilt de barones.
Gehaald de bagage, en op een loopje?
Bingo, Nina. Zo sta je me aan.
Zeg, u schijnt goed op te schieten, mevrouw Gisèle.
Wacht, jullie hebben twee alle vrouwtjes goed op. En zeker als ze zo'n modelletje hebben gelijk hij.
Mag ik opruimen?
Zeg, ze is zo wachtig, jong.
Mijn dienst wacht.
Wacht er soms ook geen vrije.
Zeg eens.
Zou mij verwonderen dat een postuur gelijk hij nog geen amateur gevonden heeft. Dan ziet er hij niet slecht uit.
Er wordt niet op voorhand geproefd.
Maar dan koop ik het zonder te proeven. Allee, 5 uur achter de garage.
Het spijt me. Geen thuisbezorging.
Een zaakje om te volgen. En nu een goede sigaret te zien.
Goed, en dan gaat daar weer het muziekstukje, de ether in. Dat betekent dat de klok naar 12 gaat. En dat betekent ook dat wij hier er een eind gaan moeten aanmaken. Maar toch niet vooraleer meneer Guido van den Bussen nog even aan het woord te laten. Om dan het geheel zo'n beetje af te ronden. Goed, er zijn nog enkele ideeën, geloof ik wel, ontstaan in jullie groep, denkend aan de toekomst. Het probleem is zo dat er in Maldegem veel toneelgezelschappen zijn. En dat het soms wel eens op een chaos zou kunnen uitlopen. Een bos waarvan dat je de bomen dus niet meer onderscheidt. En jullie hebben gespeeld met ideeën daaromtrent. Kunt u daar een keer iets over kwijt?
Kijk, nu komt het zo als het ware over alsof dat we allemaal concurrenten zijn voor elkaar. De ene wil het beter doen dan de ander, dat is een heel goed punt. Maar dat wil daarom niet zeggen dat de ene moet gaan, minder waardig gaan denken over een ander, weet ik allemaal. Ik vind dat we zouden moeten kunnen overstappen naar een geheel, naar een vorm van samenwerking. Ten ander, dat kan voordelig zijn, dat kan ook financieel voordelig zijn. Stel eens bijvoorbeeld dat voordat het seizoen begint, dat we zouden kunnen zeggen, kijk, we maken in samenwerking bijvoorbeeld met de culturele raad van Maldegem. Kijk, we maken één boekje op, waarin dat elke groep zijn programma presenteert. Kijk, en dat voeren we op in die periode. Dus juist, zonder daarom eigenlijk te gaan bepalen, kijk, juist die dag doen we het. Maar als elke groep zou zeggen, kijk, wij spelen in september, ja, wij spelen meer in november, wij spelen in... Het is ergens een mogelijkheid. En elkeen kan zeker en vast gaan bepalen wat hij zal spelen. Dan zal dat al een hele stap vooruit zijn.
Dus Maldegem zal dan eigenlijk ook een echt toneelseizoen kunnen krijgen.
Zeker. Want ik ben ervan overtuigd dat Maldegem erg toneelminnend is. Je moet toch rekenen, we zitten praktisch, Maldegem en omstreken, ja, we zitten hier toch met 7 groepen.
Ja.
Die 7 groepen, die nemen elk toch een heel pak volk. Wel, dat kan niet als je geen publiek hebt dat eigenlijk zegt, kijk, ik ben pro-toneel. Je kan niet altijd op dezelfde mensen beroep gaan doen. Volgens mij is er een mogelijkheid om hier in Maldegem eigenlijk even af iets in verband met toneel uit de grond te stampen.
En zou je dan ook durven denken aan een diversificatie van genre, of
tuurlijk,
is dat nog te vroeg?
Tuurlijk, dan, zonder daarom nu bijvoorbeeld te zeggen, kijk, die groep speelt dat genre en die groep dat genre, dat is niet nodig. Maar wanneer dat er een waaier geboden wordt aan mogelijkheden, een waaier geboden wordt aan verschillende stukken, dan kan je zeggen, ja kijk, zo kan het wel gaan. Maar er zou eigenlijk wel beter moeten kunnen gecoördineerd worden. Misschien, het is een oproep, hè, naar de andere groeperingen toe ook. Laat ons eens samenkomen, laat ons eens allemaal rond de tafel gaan zitten, in plaats van allemaal elk in een hoek te zitten en te kijken wat dat een ander nu eigenlijk wel doet. Laat ons allemaal samenkomen. Misschien met medewerking van de culturele raad. Ten andere, die culturele raad geeft ook al zijn naam cultureel. Dus ik geloof dat toneel daar toch wel toe behoort. En dan misschien ook, ik weet niet, is er eigenlijk... En pas op, ik wil hier helemaal geen afbreuk doen aan een bestaande zaal. Maar is er geen mogelijkheid om ergens neutraal iets uit de grond te stampen? Er zijn natuurlijk, men stelt voorop, binnen x aantal jaren komt er een cultureel centrum. Cultureel centrum, mens, lief en deugd, hoe lang gaat dat nog duren? Ja, waarom daar altijd op wachten? En het is crisis, dat weet ik allemaal, dat zijn allemaal heel mooie plannen, maar... Laat ons dus met iets starten. Er is in Maldegem eigenlijk toch een prachtige zaal. Heel goed. We mogen geen namen noemen. Hey, je zou kunnen zeggen, neem die cinemazaal, maar daar spreken we nu dus niet over, want we vernoemen geen namen. Maar dat is toch een zaal die ideaal zou zijn. Moest de gemeente nu eens zeggen, kijk, wij nemen dat eens onder onze hoede. Hey, we zitten met 7 groeperingen. Als die 7 groepen elk 3 voorstellingen geven, dan wordt die zaal al 21 keer benut. Alle mogelijke accommodaties zijn.
Dat is het ook, hè?
Dat is ideaal. Ja, ja. Waarom kan er niet eens een initiatief van de gemeente uitgaan in die zin?
Dat is het ook. Hè. Tegenwoordig moeten de mensen zeggen, kijk, moeten we nu naar hier en dan moeten we weer naar hinder. En dan denken zij meteen al, het is tegen elkaar opboksen. Terwijl dat niet
absoluut.
In de bedoeling ligt van de gezelschappen zelf.
Nee.
Op die manier zou men inderdaad wel een meer gestructureerd geheel kunnen krijgen.
Wanneer dat wij bijvoorbeeld iets opvoeren, ja, dan is het van de Rijksbasisschool. Goed, dat is allemaal prima. We zijn leerkrachten daaruit voor het grootste gedeelte. Dat is prima. Maar dat etiket zit daar zo opgekleefd. Nee. Wanneer dat een groep in de gilde zit, dan is
ook
het van
weer.
De gilde. Luister, versta me goed. Ik heb helemaal niks tegen. Hè? Dat is niet Maar laat ons ergens toch eens proberen om samen te werken en dan ergens neutraal.
Ja.
Hey, en dan kunnen we tenminste toch wellicht tot een hele goede groep komen.
Goed, misschien nog één laatste vraag. Iets dat de mensen wellicht wel interesseert. Wat gebeurt er met opbrengst van jullie toneelstuk?
Ja, wij hebben een zeer grote opbrengst, maar de kosten die zijn reusachtig. Maar wat er nog van overschiet gaat integraal naar de kinderen, dan daar krijgen wij geen frank van.
Dat is altijd
daar steken
goed.
Wij aan toe.
Dat is altijd goed om weten.
Als speler.
We moeten vlug afscheid nemen, Patrick. De rest is nog een veertigtal seconden, want we moeten aan het verzoekplatenprogramma beginnen, wat ook een heel grote luisterdichtheid geniet.